Wij lezen: en Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Het is na het verzoenend en plaatsvervangend, bevrijdend en verlossend lijden en sterven van onze Heere en Heiland, Jezus Christus, nadat hij uit de doden is opgestaan, dat hij zijn discipelen bijeen heeft geroepen en deze laatste instructies geeft. Belangrijke woorden, enkele van zijn laatste woorden. En zoals je weet, de laatste woorden van iemand hebben bijzondere waarde. Die moet je zorgvuldig beluisteren. Wat zegt hij? Wat vraagt hij? Een laatste opdracht, een laatste wens van hem. En hier vinden wij enkele van de laatste woorden van de Heer Jezus Christus aan zijn discipelen. De Heer zegt hier: mij is gegeven, in vers 18b, alle macht in hemel en op aarde. Alle macht, daar staat exousia, dat wil zeggen alle koninklijke macht. Het is absolute heerschappij. Hij spreekt hier als de levensvorst, als de koning der koningen, de Heere der Heren. Hij is aan het woord, de grote triomfator over zonde, dood en Satan en alle duistere machten van de hel. Hij spreekt hier als de triomferende koning der koningen. Mij is gegeven alle macht, hij is almachtig. Het is belangrijk om dat te beseffen, omdat hij ons hierna de zendingsopdracht geeft. En hij als de absolute koning heeft ook de macht om ons deze opdracht te geven. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan zegt hij: ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hen lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Ga dan heen, onderwijs al de volken, of maak al de tot mijn discipelen. Onderwijs al de volken. Het gaat erom dat het onderwijs van de Heer Jezus, wat hij aan zijn discipelen heeft gegeven, ook aan ons wordt doorgegeven. Dat is natuurlijk door het woord en door de geest heeft dat plaatsgevonden. We lezen in de herziende staat de vertaling niet over maak discipelen. Dat hoort er wel helemaal bij. Dat onderwijzen, een discipel is, zoals je in de MBG wordt gesproken over een discipel. Een discipel is een leerling. Dat is iemand die onderwijs ontvangt. Maar het is meer dan dat. Het is niet alleen maar onderwijs ontvangen, maar een discipel leert ook door na te volgen. En dat is belangrijk. Het is niet alleen maar onderwijs in de schoolbanken, onderwijs zeg maar vanuit een boekje. Nee, het gaat om onderwijs door navolging. En dat is typisch iets van een discipel. Een discipel is iemand die leert door na te volgen. En dat is hier de intentie, dat is wat er hier bedoeld wordt. Het woord een discipel, dat is een volgeling. Maar niet alleen een volgeling, het is een leerling. En het duidt op iemand natuurlijk die tot geloof gekomen is, die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest ontdekt is aan zijn verlorenheid, aan zijn verloren staat, die ontdekt is aan de onmogelijkheid om zichzelf te rechtvaardigen voor een driemaal heilig God, en die door de Heilige Geest ontdekt is, de ogen van zijn hart zijn opengegaan voor de zaligmaker Jezus Christus. De oren van het hart zijn geopend voor de stem van de goede herder, En hij is door het geloof zalig geworden. Door het geloof heeft hij zijn vertrouwen gesteld op de Heere Jezus Christus. En dan is een van de eerste dingen die moeten gebeuren nadat iemand tot geloof is gekomen. Ga heen, onderwijs. Dus dat onderwijzen is niet alleen maar predik het evangelie. Dat betekent het zeker ook. Daar begint het mee, het ABC van het evangelie. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, voor alles heb ik u dit overgegeven. Dus voordat er ergens anders over begon, heb ik u dit overgegeven. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. En hij is ten derde dagen opgestaan uit de doden naar de schriften. En dat is de kern van het evangelie. Je bent een verloren zondaar. Christus is gekomen. Hij is in onze plaats en voor onze zonden gestorven. Geloof in hem. Voor alles heb ik u dit overgegeven. Dat is de kern van het evangelie. Dat is onderwijs ook. Dat is prediking. Dat moet plaatsvinden. Maar meer dan dat is dat we uiteindelijk gaan leren door navolging. Dus wil je tot navolging komen, moet je eerst een volgeling of een discipel worden. Een gelovige in Christus worden. Maar nadat iemand een gelovige in Christus is geworden, worden we opgeroepen om al de volken, staat hier, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Let op de volgorde. Er heeft eerst onderwijs plaatsgevonden. Iemand is een discipel, slechts gelovige geworden. En daarna zien we, zegt de Heer, nadat iemand dat onderwijs heeft ontvangen, nadat iemand een gelovige is geworden, zal iemand ook gedoopt worden. En er staat dan in de naam, er wordt gedoopt, hen dopende in de naam, naam enkelvoud, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is opmerkelijk dat er natuurlijk gesproken wordt hier over een enkelvoudige naam. En vervolgens horen we drie personen noemen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit is een prachtige tekst ook, om te spreken over de drie eenheid van de Heer. Want wij dopen in de naam van de Vader. Waarom? Nou, omdat het de Vader is die ons voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren en heeft bestemd om als kinderen van hem te worden aangenomen. Het is de Vader die voor de grondlegging der wereld ons allemaal is voorgeweest in de uitverkiezing en ons bestemd heeft om als kinderen van hem te worden aangenomen. Dat is een, lees Efeze. Misschien dat we Efeze even erbij kunnen nemen. Nou, Efeze 1. Efeze 1. Daar lezen we vanaf vers 3, gezegend, Efeze 1 vanaf vers 3, gezegend of geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Nou, dan wordt er vervolgens een hele serie van deze geestelijke zegeningen genoemd, en een van de eerste in vers 4, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld, dat wil zeggen voor Genesis 1 vers 1, in hem, Christus, uitverkoren heeft. Opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in liefde. Dus wij dopen in de naam van de Vader die ons heeft uitverkoren. Wij geloven met overtuiging in de uitverkiezing. Iemand die niet is uitverkoren kan geen kind van God zijn. Het is de Vader die ons juist in de uitverkiezing voor is geweest. Vervolgens dopen wij in de naam of in de naam van de Zoon. Nou, waarom de Zoon? Nou, kijk, de Vader heeft ons uitverkoren, maar daarna is de Zoon, en ik zeg het misschien, ik bedoel het heel eerbiedig, maar toen is de Zoon in actie gekomen, want wil deze uitverkiezing van de Vader werkelijkheid worden, dan zullen wij uit onze zondige staat verlost moeten worden. Efeze 1, vers 7. In hem, Christus, in hem, dat woordje in hem, dat vind je ongeveer 130 keer in het Nieuwe Testament. Dat spreekt over onze positie in Christus, in Hem, in de geliefde. Dat is een belangrijke Bijbelse leer. Je geestelijke staat, je geestelijke positie, nadat je tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus Christus. En daar staat er, in Hem, Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Ik had het mooi om daar even aandacht voor te vragen. Er staat niet naar de rijkdom van zijn genade, maar overeenkomstig. Of niet, er staat niet van, maar overeenkomstig. Stel je voor, ik ben miljonair en ik geef jou iets van mijn miljoen. Ik geef je een euro. Dan geef ik van mijn miljoen een euro. Maar als ik jou naar of overeenkomstig mijn rijkdom ga geven, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan ga je even rechtop zitten. Dan denk je bij jezelf, dit wordt interessant. Nu, en dat heeft precies de bedoeling. De Heere God heeft ons niet zo net aan, zeg maar, genade gegeven, maar hij heeft ons overvloedig naar zijn rijkdom, overeenkomstig zijn rijkdom, heeft hij ons zijn genade gegeven. En de Heer Jezus heeft ons verlost, hij heeft ons gerechtvaardigd, hij heeft ons onze zonden vergeven, alle zonden uit verleden, heden en toekomst, alle zonden zijn ons in hem, in de Heer Jezus, vergeven. Dus wij dopen in de naam van de Vader, omdat hij ons heeft uitverkoren, in de naam van de Zoon, omdat hij ons heeft verlost. Maar dan zijn we er nog niet. We dopen ook in de naam van de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid, de Heilige Geest. En waarom? Nou, omdat we door de Heilige Geest deel hebben gekregen aan het verlossingswerk van Christus en daardoor weten dat we uitverkoren zijn. Lees maar mee in vers 13 en 14. Efeze 1, vers 13 en 14. Daar staat, in hem, in Christus, bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, let eens op hoe hij zich inspant om heel precies aan te geven wanneer het is gebeurd. Wanneer hebben deze geest, hebben wij deel gekregen aan deze geestelijke waarheden? Wanneer? In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot verlossing, die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Dus we zien hier het werk van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest zijn wij overtuigd van zonde, zijn we tot Christus gekomen en zijn we wedergeboren en zijn wij ook verzegeld. En die verzegeling, dat weten we uit hoofdstuk 4 vers 30... Die verzegeling is tegen de dag der verlossing. Dat wil zeggen, die verzegeling door de Heilige Geest, Efeze 4 vers 30 is hetzelfde woord, maakt, hoe moet ik dat zeggen, zorgt ervoor dat wij zeker aankomen op de grote dag van de verlossing. En waarom? Omdat het alles Gods werk is. Hij heeft ons uitverkoren, hij heeft ons verlost, hij heeft ons wedergeboren geworden en dat heeft hij verzegeld, dat heeft hij vastgemaakt door ons de Heilige Geest te geven. Dat is onwrikbaar, onveranderlijk, dat is permanent, dat is je blijvende staat, je blijvende positie. En nou staat er drie keer, zowel bij de verkiezing als bij de verlossing, als bij het werk van de Heilige Geest in de verzegeling, tot lof zijner heerlijkheid. Tot drie keer toe, tot lof zijner heerlijkheid. Dus uiteindelijk heeft de Heere God mij uitverkoren en de Zoon verlost en de Heilige Geest mij wedergeboren. Deze drie enige God die zich inspant om het verlorene te zoeken en te redden, dat doet hij allemaal waarom? Tot lof van zijn heerlijkheid. Uiteindelijk gaat het erom, niet allereerst omdat jij zo zielig verloren bent in zonde. Natuurlijk, je bent een verloren zondaar en de Heer God wil niet dat je verloren gaat. Maar het ultieme doel krijg je hier verwoord. De Heer God is uiteindelijk uit op eigen eer. Zijn verheerlijking. Zijn verheerlijking. En wil hij ooit aan zijn eer kunnen komen in jou en mijn leven, dan moet hij ons uitverkiezen, dan moet hij ons verlossen en dan moet hij ons door zijn geest wedergeboren worden en verzegelen tegen de dag der verlossing. Zie je? Dus je leest dat tot drie keer toe dus. tot lof zijner naam, tot zijner heerlijkheid. Dat is een refrein wat terugkomt. Het is uitermate belangrijk, dus wanneer wij straks gedoopt worden, je staat in het doopvont van de christelijke gemeente. En de predikant legt zijn hand op je. En hij zegt, ik doop je in de naam van de Vader die je heeft uitverkoren. Ik doop je in de naam van de Zoon die jou heeft verlost uit je zondige staat. Waar je jezelf niet uit kon bevrijden. In de naam van de Heilige Geest die jou heeft wedergeboren doen worden. En zorgt dat je behouden aankomt in het hemels vaderhuis. Dat gebeurt. Je bent compleet geïdentificeerd met het werk van een drie-enige God. En dat alles heeft hij gedaan tot lof zijner heerlijkheid. Uiteindelijk gaat het om de Heere, niet om jou en mij. Goed, dus het is een doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat woordje doop, wat we in Matteüs 28 lezen, dat betekent gewoon letterlijk onderdompelen. Er is een goed Grieks woord voor besprenkelen. Er is een goed Grieks woord voor gieten, begieten. Je weet, in de Rooms kerk gieten ze. In andere kerkgenootschappen besprenkelen ze. Maar er zijn allemaal goede Griekse woorden voor. Hier staat gewoon het woord voor onderdompelen. Onderdompelen. En wij worden ondergedompeld in de naam van deze drie enige God. Het woord betekent onderdompelen, maar niet gewoon onderdompelen, punt. Nee, er is een boodschap. Want het is een onderdompelen, zeg maar, ter identificatie. Of vereenzelvigen met. Buiten de Bijbel wordt dit woordje ook wel gebruikt in de verfindustrie. Voor bijvoorbeeld misschien doen jullie dat thuis wel. Het kleuren van bijvoorbeeld een t-shirtje. Als je een kledingstuk een ander kleurtje wil geven, dan heb je daar een vloeistof voor. En dan kun je, zeg maar, even weer t-shirt onderdompelen daarin. Het wordt gedoopt, zeg maar. Het gaat daar om. En je haalt het boven daaruit. En het heeft dezelfde kleur gekregen. Nou, dat is in feite de betekenis van het woord doop. Het is onderdompelen ter identificatie. Ter vereenzelviging. Het krijgt dezelfde kleur als waar. Dus wij dopen in opdracht van de drie enige God die ons verkoren, verlost en verzegeld heeft. Doe maar even de drie V's. Verkoren, verlost, verzegeld. Dat is even makkelijk om te onthouden. In opdracht van de Heer dopen wij. Waarom dopen wij? Ja, omdat de Heer ons dat heeft opgedragen. Maar ook om iets duidelijk te maken. Namelijk onze identificatie met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. En daarvoor wil ik met jullie lezen uit Romeinen hoofdstuk 6. Let op, in Romeinen 6 gaat het niet om de waterdoop. Het gaat om de boodschap van de waterdoop. Ik weet, er zijn oerbaptisten die staan erop dat Romeinen 6 dat daar over de waterdoop wordt gesproken. Ik kan het niet vinden. Als iemand mij kan aantonen vanuit de tekst dat daar over de waterdoop gaat, ik ben onmiddellijk om. Maar het gaat hier niet om de waterdoop. In Romeinen 6 gaat het om de geestesdoop. Om het werk van de Heilige Geest in de gelovigen. Wat gebeurde er nu op hetzelfde moment dat wij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof kwamen? Dat gaan we hier lezen, Romeinen 6. We hebben het natuurlijk, ik denk een maand geleden ook behandeld, zonder zo heel specifiek over de doop met de Heilige Geest te spreken. Goed, Paulus heeft in Romeinen 1 2, 3, 4 en 5. Over de zonde van de mens gesproken. De heerlijkheid van het evangelie allereerst in hoofdstuk 1. De zonde van de mens. De rechtvaardiging door het geloof alleen. Dus heeft hij diepgaand besproken. En dat heeft hij zo rijk en zo uitnodigend verkondigd, dat sommigen ertoe kwamen om te zeggen, ja kijk, als het helemaal 100% Gods werk is en wij daar toch niets aan kunnen doen, ja, dan kunnen we ook bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen. Nou, we hebben daar met elkaar over gesproken tijdens de zondagse diensten. We hebben gezegd, volstrekt niet, dat is onmogelijk. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven, vers 2. Dat kan niet, wij zijn aan de zonde gestorven. En dan begint hij met een uiteenzetting over wat er gebeurd is op het moment dat wij tot de Heer Jezus kwamen. Dus let u goed op. Als u nog geen gelovige bent in de Heer Jezus Christus, heeft u hieraan geen deel. Het gaat hier om mensen die door de Heilige Geest kinderen van de levende God zijn geworden. En dan zegt hij, of weet u niet, vers 3, dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij het ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Goed, het gaat hier dus om onze identificatie met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. En ik heb dat voorbeeldje wel vaker gebruikt, we zullen het nog maar een keertje doen, om duidelijk te maken wat er toen is gebeurd. Dus, laat je verrassen, Wim. Laat je verrassen. Stel je voor, jij bent dit. Jij bent dit. Stel jezelf dat even voor. En mijn hand doet het werk van de Heilige Geest. Ja. Jij bent in de hand van de Heilige Geest, onder het overtuigende werk van de Heilige Geest. Ontdekt aan je zonde. En aan je zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Mijn Bijbel is de Heere Jezus Christus. Hij is het vlees geworden woord, is het geschreven woord, maar ter illustratie. Nu, op hetzelfde moment dat jij door de Heilige Geest wordt wedergeboren, doopt de Heilige Geest je, doopt de Heilige Geest jou in Christus. Waar ben je? In Christus. Goed. Je bent in hem. Dat is dus in hem, een van die 130 teksten in de Bijbel. In hem. Hoe komen wij in hem? Dat is ook heel duidelijk. Ik zal hem zo met je lezen. In 1 Korinthe 12 vers 13 staat dat wij alle door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrije en alle zijn we met één geest gedrenkt. Het is de Heilige Geest die ons in hem doopt. In Christus doopt. En ons identificeert met wie Christus is. De rechtvaardigmaking is dat. Maar met name drie gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus volgens Romeinen 6. Namelijk zijn dood, begrafenis en opstanding. Dus op het moment dat de Heilige Geest ons in Christus plaatst, ziet de driemaal heilige, onzagwekkend grote, almachtige, soevereine God naar jou. En hoe ziet hij jou? Hij ziet jou in Christus. Ja hoor. In Christus. En dat hele rechtvaardige leven van Christus is jou toegerekend. De toegerekende gerechtigheid, daar hebben we het over gehad. In Romeinen 4 en 5. Door het geloof. Hij ziet jou in Christus en hij ziet jou heel bijzonder volgens Romeinen 6 vers 3 en 4 als geïdentificeerd, vereenzelvigd met de dood, begrafenis en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus datgene wat met Christus aan het kruis is gebeurd, 2000 jaar geleden, dat is met jou gebeurd, dat is jouw deel geworden, dat wordt jou toegerekend, jij wordt in Christus gedoopt en daarom heb jij deel aan zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding. En daarmee is het zondeoordeel over jouw leven voltrokken. Het zondeoordeel van de Heere God over jouw oude leven, je zondige leven, is voltrokken. In Christus, die schuld is betaald. De Heere God ziet je vanaf dit moment in hem. Nou, dit is zo fundamenteel. Jij en ik, wij allen moeten leren om ons naar onszelf te gaan kijken zoals de Heere God naar ons kijkt. In hem. Als er 130 teksten in het Nieuwe Testament spreken over onze positie in hem, dan geeft dat wel aan van wat voor groot geestelijk belang het is dat een gelovige, let op, een gelovige, en daaronder verstaan we mensen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. Niet iemand die een emotionele aandoening heeft gehad. Niet iemand die weet ik wat. Nee, iemand die overtuigd van zonde en verlorenheid. En de onmogelijkheid om zichzelf te rechtvaardigen voor een driemaal heilige God. Zijn toevlucht mocht nemen bij het kruis. Bij de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Wordt door de Heilige Geest in de Heere Jezus gedoopt. En daarmee geïdentificeerd met zijn dood, begrafenis en opstanding, zoals Romeinen 6 dat leert. En Romeinen 6 leert dat in een context van, mogen we bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Nee. De eerste stap op weg naar levensheiliging, nadat je tot de Heere Jezus gekomen bent, nadat je gerechtvaardigd bent, Romeinen 1, 2, 3, 4 en 5, de eerste stap is dat je wat moet weten. Dat je wat moet weten, namelijk je moet weten wat je positie is. Je moet weten dat de Heilige Geest je in Christus heeft gedoopt. Dat is je juridische status voor God, vanuit het hemelsrecht. Zo wordt er vanuit de hemel nu naar jou gekeken. Daarom zo'n prachtige tekst. Er is geen veroordeling voor hen die... In, dat is een van die 130 teksten, in Christus zijn. Natuurlijk is er geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Waarom is dat natuurlijk? Christus was zonderloos. Ik ben in hem. Ik ben gerechtvaardigd. En dat betekent dat ik in Christus zonderloos ben. Positioneel. En daarom mogen wij nu bij de zonde blijven? No way, zegt Paulus. Nee, want je moet wat weten. Denk eraan. Je bent de oude mens, die oude... Mens die nog steeds bij ons is, die hunkert naar de zonde. Die het heerlijk vindt om zich uit te leven in de zonde. Die oude mens is juridisch reeds veroordeeld en machteloos gemaakt. En ja, dat overwinningsleven begint met deze kennis. Je moet weten wat je positie is om naar je positie te kunnen leven. Kijk, als ik niet weet dat ik miljonair ben, kan ik er onmogelijk naar leven. Ja, kijk, als ik weet dat ik miljonair ben, kan ik er naar gaan leven. Anders ga ik misschien in de containers achter C1000 wat zoeken. Hè? Maar ja, niet als ik weet wat mijn positie is. Nou, veel christenen leven vandaag de dag, laten we wel zijn, als geestelijke armoedzaaiers. Als geestelijk onder de maat. En hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu? Ik denk dat het komt door gebrek aan deze fundamentele bijbelse kennis van deze bijbelse waarheden. Rondom onze positie in Christus. Dus wanneer wij gedoopt worden, vindt dit niet plaats. Wanneer wij gedoopt worden in het doopvond van de christelijke gemeente, vindt dit niet plaats. Dit heeft al plaatsgevonden bij een ieder die de Heer Jezus Christus van harte lief heeft en is wedergeboren. In feite ben je al gedoopt. Wanneer? Toen je tot Christus kwam. Door wie? De Heilige Geest. Elke gelovige is gedoopt met door de Heilige Geest. Ben je niet gedoopt met de Heilige Geest? Ben je geen gelovige. Je kunt alleen maar een gelovige zijn wanneer de Heilige Geest je in Christus heeft gedoopt. Alleen dan. Alleen dan. Er zijn 20 teksten in het Nieuwe Testament. Ik heb wat met cijfers wat dat betreft. Maar goed... Ja, maar er zijn 20 teksten in het Nieuwe Testament die ik je zou kunnen laten lezen. Waar staat dat elke gelovige in Christus de Heilige Geest in zijn volheid heeft ontvangen. Nu, ik wil nog even die tekst met jullie lezen in 1 Korinthe 12 vers 13. Nou, in heel 1 Korinthe 12, nou ik moet eigenlijk zeggen, het is een drieluik, 1 Korinthe 12, 13 en 14, dat is een drieluik en handelt over het werk van de Heilige Geest in het leven van de gemeente en de gelovigen. Dat is belangrijk, omdat we, wat we nu gaan lezen, opnieuw geen betrekking heeft op de waterdoop, maar op de geestesdoop. 1 Korinthe 12, vers 13. Daar lezen wij, ook wij allen. En bedenk even dat dit, voordat ik dit lees nu, dit wordt tegen de meest vleeselijke gemeente van het Nieuwe Testament gezegd. Er is geen gemeente zo vleeselijk, en ik bedoel, waar zoveel zonden voor kwamen. De Bijbel zegt zelfs, ik meen dat in 1 Korinthe 5 is, zoals er in de wereld niet voorkwam. Er gebeurden daar echt schunnige dingen in de gemeente. Toch zegt hij het volgende over hen. Lees maar mee, 1 Korinthe 12, 13. Ook wij allen, immers, zijn door één geest. Dat is de Heilige Geest. Het gaat om zijn werk in 1 Korinthe 12, 13 en 14. Door één geest, tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En wij alle zijn van één geest doordrenkt. Nou, dit is een belangrijke tekst als het gaat om de geestesdoop. Je zou kunnen zeggen, dit is de sleuteltekst in het Nieuwe Testament. Als je over het onderwerp de geestesdoop wil spreken, dan heb je eigenlijk, is dit de tekst waar je begint. Daarmee open je in feite het onderwerp. De geestesdoop. Maar goed, je zegt, ja, maar wij zijn niet gekomen vanavond om te spreken over de geestesdoop. We zijn gekomen om te spreken over de christelijke waterdoop. Maar ja, je kunt niet spreken over de christelijke waterdoop zonder te spreken over de geestesdoop. Want de waterdoop is een plaatje, een beeld van de geestesdoop. Want op het moment dat jij afdaalt in het doopvond van de christelijke gemeente en gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ga je onder in het water. Gewoon, je wordt ondergedompeld en daarmee symboliseer, daarmee maak je zichtbaar, uiterlijk maak je zichtbaar, wat er geestelijk bij je wedergeboorte is gebeurd. Datgene wat zich bij je bekering onzichtbaar was, wat zich aan mensenogen heeft onttrokken, wat heeft plaatsgevonden in de hemel, dat ga je nu op aarde in het doopvond van de christelijke gemeente zichtbaar maken. En je staat daar en je gaat onder en daarmee zeg je, ik ben met Christus gestorven en begraven. Kijk maar, je beeldt het uit. Je hebt als pas bekeerde heb je eigenlijk zelf nog geen woorden. Zeker in de beginfase van de christelijke kerk, mensen kwamen tot geloof en hadden nog niet geleerd om een geloof onder woorden te brengen. Daarom is men snel begonnen met bijbelonderwijs daarna, dooponderricht. Maar in de begintijd, dus je hebt eigenlijk zelf nog geen woorden en je gaat, in het doopvond spreekt de dopeling ook niet. Hè? Dus de enige die spreekt is de dienaar van het woord op dat moment, namens de Heer. Je gaat onder in het watergraf en je staat op en je staat op als beeld van het nieuwe leven wat je bent begonnen. Je bent bij je bekering een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, gestorven, begraven. Het nieuwe is gekomen, je bent een nieuwe schepping geworden. Je bent niet langer van jezelf, je bent gekocht en betaald. Je bent van een andere koning, namelijk koning Jezus. En hij heeft het vanaf dat moment voor het zeggen in je leven. Nu, we zien in de Bijbel dat dit zonder uitzondering, overal waar sprake is van de doop, de christelijke doop, allerlei soorten doop. Je proselietendoop, doop met vuur. Maar we spreken nu even overal waar sprake is van de christelijke doop, vindt deze plaats zonder uitzondering nadat iemand tot geloof is gekomen, nadat iemand bekeerd is. Nadat iemand de Heer Jezus heeft leren kennen als zijn zaligmaker. Zonder uitzondering. Lees de handelingen er maar op na. Iedere keer opnieuw is daar die vraag. Ik illustreer het maar even met de kamerling. Handelingen 8. Wat moet ik wat is er tegen dat ik gedoopt word? En dan antwoordt Paulus, Filippus, antwoord, indien gij van harte gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En hij wordt dan gedoopt. Dat is het terugkerende refrein in het Nieuwe Testament over de doop. Dus waarom laten wij ons dopen? Omdat de Heer het zegt. En omdat het een uiterlijk, zichtbaar getuigenis is van onze identificatie met de Heer Jezus Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. Nu hebben sommige mensen het idee dat als ik mij laat dopen, dat zij dan daarna een soort van geestelijke Tarzan worden. Ik laat mij dopen en dan kan ik eindelijk die nare lijfzonde van me achter me laten. Of dan dat gebeurt er weet ik wat. Ik moet je wat dat betreft teleurstellen. Daartoe is de waterdoop niet gegeven. De waterdoop is gegeven door de Heer. Het is een instelling. Het is gegeven als instelling om daarmee de gelovigen te laten getuigen van zijn geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus. Om daarmee zichtbaar te maken wat er gebeurd is bij de bekering, bij de wedergeboorte. Namelijk onze identificatie met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. Dus wij geloven hier in de gemeente niet dat het een sacrament is. Misschien is dat voor sommigen van jullie nieuw. Wij menen dat er geen sacramenten meer zijn. Ik meen dat Rome er 7 had. Na de reformatie zijn er 2 overgebleven, namelijk avondmaal en doop. En wij hebben die reformatie nog wat verder doorgezet en hebben gezegd nee, ook doop en avondmaal zijn geen sacramenten. Want je hoort al wel in het woord sacrament zit het woord sacrifice. Alsof het een genadekanaal is. Alsof doop en avondmaal genadekanaal zijn. Waardoor genade tot je komt. Nee, zeggen wij, er is maar 1 sacrament. Er is maar 1 sacrament. En dat is een persoon. En dat is de grote persoon van onze Heer Jezus Christus. En het is alleen door het geloof waardoor wij deel krijgen aan Gods genade in Christus. Doop is een instelling, een uiterlijk, zichtbaar teken van onze geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding.